Oké, van harte welkom allemaal. Mijn naam. Oké, dat ben ik niet echt gewend, ik zal het proberen. Mijn naam is Pamela Kribbe en ik ben hier vandaag vanwege het verschijnen van een nieuw boek van mij. Dat is uitgegeven door uitgeverij Zwerk. Ja, ik heb hier al een exemplaar bemachtigd om even te laten zien. En het heet Bezield Leven. Ik ben heel blij en vereerd met de uitgave van het boek door Zwerk. En ik wil vandaag iets vertellen over het thema van dit boek. Het heet Bezield Leven. En bezield leven, dat betekent leven vanuit je inspiratie. Vanuit dat wat jouw ziel ten diepste wil neerzetten, wil beleven hier op aarde. Bezield leven is iets wat wij allemaal graag willen. Bezield leven is vervulling en vreugde ervaren in je leven. En op wat voor manier dan ook zijn wij daar allemaal naar op zoek. In het dagelijks leven, in ons werk, ook in onze relaties, eigenlijk in alles wat je doet. En vaak als we over de ziel praten, dan hebben we het gevoel dat dat iets is, ergens boven ons of ver weg van ons. Maar in wezen zijn wij onze ziel. Onze ziel is aanwezig in ons lichaam, in ons gevoel, in ons denken. En de kunst is eigenlijk om de ziel te verstaan. Het gaat er eigenlijk niet zozeer om de ziel in jezelf te vinden. Want de ziel praat en spreekt eigenlijk doorlopend met jou via je gevoel, je gedachten, je impulsen, je passies. Alleen hebben wij, lijkt het, afgeleerd om de taal van de ziel echt te kunnen verstaan. En daar wil ik wat over vertellen. Ik ben zelf in 2002 begonnen met een eigen praktijk voor aura reading. En ik ben van oorsprong filosoof, eigenlijk opgeleid in een hele rationele omgeving. Ik ben wetenschapsfilosoof. Dat is een tak van filosofie die onderzoekt wat rationaliteit betekent, in hoeverre wij de wereld kunnen kennen door middel van ons verstand. En heel lang vond ik dat een heel uitdagende tak van sport, zeg maar, om daarover na te denken. Maar op een gegeven moment in mijn leven ervoer ik zelf een gebrek aan bezieling. Ondanks dat alles redelijk gesmeerd leek en ik was bezig inmiddels met een proefschrift in de wetenschapsfilosofie. Ik had mijn studie filosofie afgerond en kon doorgaan aan de universiteit als assistent in opleiding. Dat wil zeggen dat je een 4 jaar lang onderzoek doet. In mijn geval dus op het gebied van wetenschapsfilosofie. En dan promoveert tot dokter in de wijsbegeerte, waarna je verder kunt aan de universiteit als docent en onderzoeker. En ik had heel lang gedacht dat dat mijn weg was. Dat was maar waar mijn hart lag. Tot ik op een gegeven moment eigenlijk wakker werd geschud. Op een heel verrassende manier. En dat begon vanuit mijn privéleven. Ik leefde in de tijd samen met iemand die ook wetenschapper was. En ik had altijd gedacht dat wij altijd samen zouden blijven. En allebei aan de universiteit zouden werken. En op een gegeven moment werd ik verliefd op iemand anders. Een heel ingrijpende ervaring. Waardoor op een gegeven moment, na verloop van tijd, mijn hele privéleven overhoop kwam te liggen. En ik uiteindelijk besloot te scheiden van degene met wie ik toen samenwoonde. Door die gebeurtenis, kan ik achteraf zien, sprak mijn ziel tot mij. Ik had al eerder een gevoel gehad van een bepaalde leegte in mijn leven. Een gebrek aan sprankeling, aan inspiratie. Maar er moest iets drastisch gebeuren in mijn leven voordat ik echt wakker werd en ging voelen dat ik werkelijk een andere weg moest inslaan. Dus in mijn privéleven gebeurde er een hele hoop tumultueuze zaken. Ik kwam alleen te staan en degene op wie ik verliefd was geworden bleek na een verloop van tijd toch niet degene te zijn met wie ik mijn leven kon delen. Dus het was een opstapeling van drama voor mij. Maar, en in de eenzaamheid en de verlatenheid die ik toen heb ervaren, een diepe persoonlijke crisis kun je wel zeggen, werd juist toen de stem van mijn ziel heel hoorbaar. Er was toen een periode dat ik voor mijn studie als promovendus naar Amerika kon voor een aantal maanden. En daarin merkte ik dat eigenlijk de academische filosofie mij totaal niet meer boeide. Ik voelde mij aan de ene kant heel erg verlaten en alleen, maar ik voelde wel een drang om uit te zoeken van waar gaat het leven nou eigenlijk om? Wie ben ik? Wat doe ik hier eigenlijk? Alles wat te maken had met carrière maken aan de universiteit, de belangstelling voor de puur rationele filosofie, dat viel allemaal weg door die existentiële crisis. En ik denk dat je kunt zeggen dat velen van ons eigenlijk een crisis in ons leven over ons afroepen voordat we echt gaan luisteren naar de stem van de ziel. En dat is ook een van de dingen die ik wil zeggen. Ik heb het idee dat de ziel doorlopend met ons communiceert. En in eerste instantie spreekt de ziel tot ons via onze intuïtie. De intuïtie, ja, wat is dat? Hè? Dat lijkt iets heel vaags te zijn. Maar de intuïtie is eigenlijk de stem van je hart. En de intuïtie spreekt met een zachte stem. Een zachte innerlijke stem die je kunt voelen als je heel stil bent van binnen. En ik had die stem ook wel gehoord voordat alle drama plaatsvond in mijn leven. Maar ik had hem steeds weggestopt. En ik denk dat met veel van ons gebeurt. Dat wij innerlijk dingen aanvoelen, weten op een hele zachte manier. Maar dat we door onze angsten en door het denken of wat wij hebben aangeleerd. Door onze oordelen over onszelf. Dat we die stem van de intuïtie niet echt serieus nemen. En wat de ziel dan doet, is dat zij blijft aan onze deur kloppen, maar ze doet het dan langs een andere weg. Ze gaat dan spreken tot ons via onze emoties, die dan vaak onrustig worden. Je ziet dat ook vaak gebeuren bij mensen die werken in een werkomgeving waar ze niet echt hun energie voelen stroom, waar ze zich niet echt thuis voelen. Dat voelen ze dan intuïtief al een tijd lang aan. Maar vaak wordt het eerst een stuk erger voordat ze echt zo'n werkkring, zo'n baan loslaten. Vaak worden mensen eerst bijna ziek voordat ze daadwerkelijk loslaten. De ziel die spreekt dan eerst via de intuïtie en dan via de emoties. De emoties van je onprettig voelen, je onbevredigd voelen. Of het kan zijn bijvoorbeeld in verband met werk, maar het kan ook zijn in een relatie, dat je je vaak moe voelt en uitgeput. Gewoon niet meer echt vitaal en levendig. En dat soort signalen zijn eigenlijk uitingen van de ziel die tot je komen als je je intuïtie niet volgt. De taal van de ziel wordt dan als het ware enigszins verwrongen, want ze manifesteert zich dan op een meer pijnlijke, negatieve manier in de vorm van onrust, depressiviteit zelfs, angsten. En de kunst is dan om door die emoties heen toch de oorspronkelijke boodschap van de ziel te ervaren. En eerlijk te zijn over je eigen emoties en te gaan denken van wat willen die emoties mij nou eigenlijk zeggen. Die emoties hebben altijd een boodschap in zich die iets zegt over het oorspronkelijke verlangen van de ziel. En ik geloof dat als wij in onze maatschappij de taal van de emoties serieuzer zouden nemen, dat veel minder mensen zo diep hoeven te gaan, in een crisis hoeven te gaan, voordat ze echt de stem van hun ziel kunnen horen. Voor mijzelf gold in ieder geval dat nadat ik in die emotionele crisis was terechtgekomen, naar aanleiding van het loslaten van mijn relatie, veranderde mijn hele toekomstbeeld. Sowieso had ik eigenlijk helemaal geen toekomstbeeld meer. Ik kwam eigenlijk helemaal in het heden, in het nu terecht. En kon alleen nog maar doen wat mijn gevoel mij ingaf. En het eerste wat ik voelde toen ik in Amerika verbleef in die maanden, was dat ik niet verder meer wilde aan de universiteit. Dat ik geen carrière meer ambieerde in die sfeer. Omdat ik zo sterk voelde, het enige wat mij nog inspireert, dat is is levendig denken, is levensfilosofie. Niet meer een abstracte, rationele theorieën over wat het leven inhoudt, wat het betekent. En dus ik heb wel mijn proefschrift afgemaakt. Maar daarna heb ik de universiteit vaarwel gezegd. En ben eigenlijk op mijn eigen manier een weg gaan zoeken op het gebied van werk. En dat viel niet mee in het begin. Ik probeerde allerlei baantjes uit in de administratieve sfeer als secretaresse. En ik kwam uit een totaal andere wereld. De universiteit was toch een vrij geïsoleerd bestaan, waarbij je heel abstract theoriseerde over van alles en nog wat. En als je dan opeens in een kantoor terechtkomt met al het gedoe tussen de mensen, de machtsverhoudingen. Ja, dat was voor mij een heel onbekend terrein. En ik voelde me daar ook heel ongelukkig. Dat heeft een aantal jaren geduurd. En toen op een gegeven moment kwam ik in Zoetermeer, en dat was denk ik in 1999 of 2000, een vrouw tegen die aura-readingen gaf. En ik had sterk het gevoel van bij haar wil ik een keer langs gaan. En in die tijd was er ook veel onrust in mij. En ik voelde ook wel ergens een diep verlangen in mijn ziel naar iets anders, naar iets betekenisvols. Zowel in de sfeer van werk als in de sfeer van relatie. Ik had inmiddels toen een andere relatie. Voelde ik van, er klopt iets niet. En aan de andere kant was ik ook bang om mijn veiligheid op te geven. Weer alles op te geven. En toen ik die aura reading kreeg van die spiritueel therapeuten in Zoetermeer. Ja, ging er een enorme deur voor mij open. Ik was enorm getroffen door haar intuïtie, haar hele manier van zijn. En ook door de dingen die ze mij zei en aanwees in mezelf. En meteen dacht ik van, zoiets wil ik ook. Iemand die zich bezighoudt met levensvragen, maar die dat op een heel gevoelsmatige manier doet. En met een gevoel voor het spirituele. En die ontmoeting was voor mij een keerpunt. En daarna ben ik mij steeds sterker gaan verdiepen in aura reading. En later ook in regressietherapie. Ik maakte zelf dan van alles mee in regressietherapie, waardoor ik kennis maakte met vorige levens. En vooral ook ging ervaren dat onze identiteit als mens, wij kennen onszelf als onze persoonlijkheid van alle dag. Je hebt een bepaalde naam, je hebt een geslacht, je hebt een bepaalde baan. Maar je bent zoveel meer dan dat. Als er iets is wat die reis door vorige levens mij heeft geleerd in die regressietherapie, is de enorme grootsheid, de enorme dimensie van de ziel. En toen voelde ik heel sterk dat ik eigenlijk eindelijk rijp was om de roep van mijn ziel te volgen. En toen ben ik één of twee jaar daarna ben ik zelf gestart met een eigen praktijk. En in die fase ben ik ook mijn man tegengekomen, mijn huidige man Gerrit. Die zit hier op de voorste rij. En eigenlijk door die periode van zelfonderzoek die ik in die tijd heel diep aanging, het loslaten van alle zekerheden, kwam ik opeens in een soort stroom terecht in mijn leven die werkelijk heel wonderbaarlijk was. Ik had voor mijn gevoel jarenlang in een soort worsteling geleefd, in een strijd en in een heftig zoeken, maar ook weer steeds niet vinden. En door die innerlijke zoektocht, het was net alsof de tijd er toen rijp voor was. Toen kwam er ook zoveel naar boven aan oude emotionele pijn. Daarna volgde een soort nieuw hoofdstuk in mijn leven. En kan ik wel zeggen dat ik daarna echt ben gaan voelen wat het is om bezield te leven. Om niet dat je dan perfect leeft, dat alles altijd goed en zonnig is, maar dat je leeft vanuit een innerlijke stroom en je minder gelegen laat liggen aan wat de buitenwereld voorschrijft. Dat je werkelijk luistert naar je ziel en minder diep hoeft te gaan, minder in een pijnlijke crisis terecht hoeft te komen om die stroom te horen, om die roep van de ziel te beluisteren. En ik denk dus dat, heel globaal gezegd, ik begon mee te zeggen, de ziel die spreekt altijd met ons. De ziel wil doorlopend op onze deur kloppen en met ons communiceren, maar wij zijn het ontwend geraakt om er echt naar te luisteren. Dat is ook niet iets wat je op school leert. Wij worden heel veel met kennis van buiten geconfronteerd. En het lijkt dan net alsof wij als kinderen een soort leeg vat zijn wat vol wordt gestort met kennis. En daardoor worden we eigenlijk niet geleerd om te vertrouwen op ons eigen radar, op het innerlijk weten dat elke ziel heeft vanaf de geboorte. En ik zei dan, de ziel die praat in eerste instantie met ons via onze intuïtie. Dat is eigenlijk het meest directe kanaal. De ziel is in wezen helemaal geen materieel ding. Het is een energie, het is een bewustzijn. En het komt via ons, komt in ons binnen. Wij zijn een soort kanaal voor onze ziel via onze intuïtie. De zachte stem van je hart. Als je die niet hoort of niet kan horen, gaat de ziel zich manifesteren in de emoties. Je gaat duidelijk signalen krijgen. Ik voel me eigenlijk niet prettig, niet gelukkig. Ik verlang naar iets anders, ook al is het heel vaag. En als je dat ook wegdrukt, vanuit een angst of vanuit een plichtsgevoel, of vanuit een oordeel, dat mag ik niet voelen, dan kan het zijn dat de ziel nog een andere laag zoekt om met jou te communiceren. En dat is de laag van je lichaam. Er is op een gegeven moment een soort overgang, van als je emoties lang stelselmatig onderdrukt, dat die zich gaan vastzetten in je lichaam. En dan manifesteert zo'n emotioneel patroon zich in een klacht, in een lichamelijke klacht. Het kan minder erg zijn of echt serieus. En dan is het de uitdaging, want we zijn natuurlijk allemaal heel bang voor ziekte. En ook daar is de verleiding groot om heel snel buiten jezelf te gaan zoeken naar kennis, naar mensen die er meer over weten dan jij, om je te laten helpen. Terwijl er ook een innerlijke dimensie is aan ziekte, de ziel, die daar iets wil zeggen. Maar inmiddels is de taal van de ziel daar al heel vervormd geraakt. Is eigenlijk een schreeuw van de ziel geworden. Vaak zie je het eerste wat er gebeurt als je ziek wordt, is dat je minder kan doen. Dat je een beetje moet terugtrekken uit de wereld. Dat je vrij moet nemen, dat je rust moet nemen. En dat is eigenlijk één middel van de ziel om je min of meer te dwingen, of in ieder geval uit te nodigen, weer in contact te komen met je gevoel. En dat kunnen hele pijnlijke gevoelens zijn, die door ziekte worden opgeroepen. In eerste instantie verzet, wanhoop, kwaadheid, maar toch wil de ziel je ergens naartoe leiden. Je bewust maken van een verlangen wat in de loop der tijd is gesmoord geraakt, wat niet werd gehoord door jou. En op die manier is ziekte ook een taal van de ziel. Alleen is het best moeilijk om die taal goed te verstaan. Het vraagt om een diep geloof en een vermogen tot inkeren en openstaan om de boodschap van een ziekte echt te horen. Ja, ik zal misschien een kort voorbeeld geven uit mijn eigen leven waar ik daarmee te maken kreeg. Toen ik eenmaal mijn praktijk had opgestart, na een paar jaar, ging dat eigenlijk heel goed lopen. Dat ging ook allemaal helemaal vanzelf. Dat is heel wonderbaarlijk om mee te maken. Ik hoefde weinig te doen voor cliënten. En op een gegeven moment, dat is misschien wel goed om even te vertellen, het boek. Op een gegeven moment in mijn praktijk ging ik niet alleen aura reading doen, maar ook channelings. Channelen, dat is een ander woord voor kanaliseren. Channelen houdt in dat je in een toestand van ontspanning verbinding maakt met de energie van een leraar, een spirituele leraar of een gids, een spirituele gids. En dat je een boodschap ontvangt van die gids. En ongeveer in 2002 ben ik daarmee begonnen. Het kwam eigenlijk gewoon op mijn weg. Dat ik heel sterk de energie ging voelen van Yeshua. En Yeshua is een andere naam voor Jezus. Yeshua staat voor de Christusenergie. En aan de ene kant verrast het mij enorm dat die energie zich eigenlijk uit het niets aan mij manifesteerde toen ik al een paar jaar bezig was. Maar ergens voelde het voor mij ook enorm vertrouwd. Het klinkt natuurlijk in het begin zo heel raar als je zegt van ja, ik heb Jezus ontmoet of Yeshua en ik spreek met hem. Maar ik ging ontdekken dat het helemaal niet raar is. Omdat de Christusenergie, dat wat de figuur van Jezus zoveel duizend jaar geleden wilde verspreiden, is eigenlijk iets wat ons heel na aan het hart ligt, waarmee wij allen verbonden zijn. Het is ook niet gebonden aan één persoon. Het liefst spreek ik eigenlijk ook van de Christusenergie als een veld of een bundeling van energie waar wij deel van uitmaken. Toen ik met deze energie begon te werken, trok dat heel veel mensen aan. Veel mensen voelden een soort weerklank in hun ziel. En mijn praktijk werd op een gegeven moment drukker en drukker. En hoewel ik dus zeker wist dat dit het werk was wat ik wilde doen, ik voelde mij heel bezield, begon het mij op een gegeven moment te veel te worden. Ik merkte dat ik het niet goed tegen kon om heel hard te werken, om elke dag cliënten te ontmoeten, readings te doen. En ik begon een enorme behoefte te ontwikkelen aan stilte en rust. Gewoon niks doen, gewoon in de natuur lopen, helemaal bij jezelf komen. En dat was eigenlijk de intuïtie, toen sprak de intuïtie al tot mij. Maar toen dacht ik van ja, dat kan niet, ik kan mensen niet laten zitten, ik moet, dit is het werk van mijn hart, ik moet doorzetten. En bleef ik doorgaan. Op een gegeven moment begon ik mij emotioneel uit balans te voelen. Van ik ervoer van om mijn inspiratie zuiver en krachtig te houden, heb ik ook heel veel stilte en tijd voor mezelf nodig. Maar omdat ik uit angst of uit een soort beleefdheid zeg maar niet goed de grenzen wist te stellen, begon ik op een gegeven moment last te krijgen van mijn maag. De boodschap van mijn ziel moest eigenlijk doorzakken tot een lichamelijke klacht, voordat ik echt wakker werd en zei van, oké, wat wil mijn maag mij vertellen? Die wil me iets vertellen over grenzen die ik niet stel. En toen ik daarna ging handelen, toen ik alerter werd op mijn emoties en ze echt serieus ging nemen, toen kwam daar verandering in. En kon ik weer voelen van, oké, het is goed om gewoon, op dit moment geef ik alleen groepen, doe ik geen individuele consulten meer. En heb ik ook heel veel tijd voor mezelf om in de natuur te zijn en gewoon, ja, te zijn eigenlijk. Wat toch ook de bedoeling is van ons leven, het is niet alleen om te werken en om te manifesteren. We zijn hier ook gewoon om te zijn en te genieten van het leven. En nu heb ik die balans weer wat teruggevonden. Maar die lus die we eigenlijk doormaken, die blijft steeds hetzelfde. De ziel spreekt je eigenlijk al aan door je intuïtie. Luister je niet, dan gaan je emoties zich tonen. Luister je nog niet, dan gaat het lichaam in opstand komen. En dat is eigenlijk een beetje het model wat ik vandaag wilde toelichten over de taal van de ziel. Ja, nou, ik denk dat ik het daarbij moet gaan laten, want het is al wat tijd. Dus, nou, hartelijk dank voor jullie aandacht. Ja.